heiligheid. Amen. Geliefden in de Heere Christus, hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we tot dat einde en niet dat gewoonte op bijgelovigheid gebruiken. Omdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zo verzoek ik u thans op te staan. En zult ge van u en twee hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen, of niet bekend, dat ze in Christus heilig zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren de dood te wijzen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt een niet bekend, de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt dit kind, als er zijn stand zal gekomen zijn in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord? Ouders, u zult het wel weten, dat juist gisteren op onze synodale vergadering een besluit moest vallen over de doop van geadopteerde kinderen. Ge zult misschien zeggen, waarom is het dat ge juist begint met ons daarop te wijzen? Wel omdat juist de leer daarbij vanzelf ter sprake is gekomen. We hebben u zo even voorgelezen uit het formulier dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Dat is een gewichtvolle uitspraak in ons formulier. Zegt die uitspraak ons dat onze kinderen die gedoopt worden in het verbond der genade begrepen zijn? Of dat ze door die doop in het verbond der genade overgaan? Nee. Wij hebben scherp te onderscheiden tussen het verbond der genade zelf en de openbaring of de bediening van het verbond. Onder de openbaring of de bediening van het verbond de levende verworpenen zowel als de uitverkorenen. In het wezen des verbonds zijn alleen de uitverkorenen maar begrepen. Maar al hebben we te onderscheiden tussen het wezen des verbonds en de bediening des verbonds, wat toch in het bijzonder ook in deze tijd zeer noodzakelijk is, we kunnen de bediening des verbonds niet scheiden van het wezen des verbonds. Zo min als dat de zichtbare kerk is te scheiden van de onzichtbare kerk. Hoewel ook de zichtbare kerk moet worden onderscheiden van de onzichtbare kerk. Wat wil ik daarmee zeggen? Wel, dat heeft u nu juist heel veel te zeggen in betrekking tot deze doopsbediening. Uw kind mag leven onder de openbaring van Gods verbond. Is uit kerkelijke ouders voortgekomen. En zoals onze Heidelbergse catechismus zegt, en daar hebben we ook geen ander besluit kunnen nemen, dat alleen kinderen te dopen die op de erven des verbonds geboren zijn, is dat kind onderscheiden van de kinderen der heidenen. Het is wel waar, in onze staat in Adam zijn we alle dezelfde. Dan zegt de apostel, we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Dan is er geen onderscheid tussen uw kind en een heidenkind. Dan verkeren we allen in een gevallen en in een verdoemelijke staat. Maar wat de betekenis is van Gods verbond, daar moet ik u nu tot een enkel woord op wijzen. Dat is waar we ook ons formulier duidelijk van getuigd, dat Gods verbond bevestigt in de geslachten. En dat het zijn belofte is: ik ben uw God en uw zaadsgod en uw zaadzaadsgod. De Heere mocht dat ons nog eens doen zien. En dat in zulke bange tijden als waarin wij leven. En de Heere mocht zich zo genadiglijk over u en over uw zaad willen ontfermen. Ik weet het, dat gij zeer verblijd zijt door de geboorte ook weer van dit tweede kind. En ik behoef daar niet verder over uit te wijden, maar gij hebt zo lang moeten wachten op de geboorte van de eersteling. Ik heb niet kunnen denken dat er nog kinderen zouden komen. Nu is het de tweede die ik van u mag helpen. Ik ken u al zoveel jaren. Ik heb met u veel meegemaakt. Maar de Heer heeft ook betoond dat hij van uw noden en behoeften afweest. Wat handelt hij soms toch door wonderlijke wegen heen. En dan weten we het ook uit de schrift dat er zijn geweest die hun kinderen van God hebben afgedreven. En God heeft ze willen verhoeren. En dan geloof ik dat het uitwendig hier ook nog het geval mag zijn. Maar dan zou het bovenal groot zijn. Als de Heere zijn genade mocht willen verheerlijken in uw harten. En ook in dat van uw kinderen. Want gij reist met uw kinderen op die grote eeuwigheid aan. De Heere mocht u daartoe samen te denken. Veel meer schenken. Dan dat ik u met enkele woorden kan toewensen. Het is in het formulier gezegd. En ik heb het u even toegelicht. De bediening van het doop houdt heel wat in. Die doop brengt ons niet tot de zaligheid. Het ontvangen van de doop baat ons niet. Het ontberen van de doop schaadt ons niet. Wat dat betreft. Dat hij voetje is al reeds zo duidelijk gezegd. Maar zoals ik u ook erop heb mogen wijzen. We moeten vasthouden dat de Heer in de lijn de geslachten werkt. En dat hij zo zijn uitverkorenen toebrengt naar zijn welbehagen. Tot het eind der dagen toe, de Heer, mocht dat nog doen zien. In deze bange donkere tijd, zijn naam tot de Heer. En u en uw zaad, op enige zaligheid, is onze hartelijke wens en vrienden. Dat zij zo.
Janna, Jacoba, Ferdinanda, Matilda, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Zingen we nu met elkander het vijfde vers van Psalm 105, want God gedenkt altijd de vader van zijn verbond, maar het blijft. En aan dat woord dat hij heeft klaar toegeschreven. Want oude waren, duizendste geslachtig heeft voor Abraham volgeschreven. Vijfde vers op zo'n
eindigen we nu deze doopsbediening met dankzegging en vragen we tegelijk de Heeren om zijn onmisbare zegen over dit ons samen zijn. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dag bij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden te geven. En als er uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt. En als dat zelf en met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door dezelfde uw lieve zoon dat ge dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzalig wordt opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die haar in ons alle bewezen hebt mogen bekennen. En de alle gerechtigheid onder onze enige leraar. Koning en hoge priester Christus Jezus leven. En vromelijk tegen de zonde de duivel. En zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus. Mits gades de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen, aanbiddelijke, godzalige, drie enige verbondsgod in de hemel. Gij hebt zelf van eeuwigheid het verbond gesloten, en in de tijd hebt ge het willen openbaren, en ge doet het door uw verkorenen in het verbond dadelijk overgaan. Als de tijd des welbehagens daartoe is aangebroken, mocht ge zo ook tot dat einde over dit kind ontfermen, dat zo even ten doop gehouden is. Ach, hebt die ouders grotelijks verblijd door uw daden. Ach, dat ze het maar recht mochten opmerken, om met de weldaad te eindigen in u, als de grote weldoener, dat mocht gij ze willen schenken. Maar het mocht ook, zoals we ze hebben toegewenst, u verbonden nog willen bevestigen. Ook aan hen en in hun geslacht tot een eeuwig heil. Zo bevelen we ze samen u aan. Zo mochten we ons allen aan u bevelen. Ge hebt het nog gegeven dat we dan toch nog hier ter plaatse mochten komen na het oponthoud dat we kregen op de weg. Het is een tijd van veel druk wegverkeer. En waarin veel ongelukken gebeuren. Maar het is ons nog niet overkomen, Heer. En gij hebt ons nog in veiligheid willen geleiden. En al is het iets later dan gewoon, het is nog niet te laat. Aan deze zijde van het graf is nog niet te laat. Maar het zal wat zijn als we straks de adem uitblazen. We zijn niet bereid. Dan is het voor eeuwig te laat. Oh, dat we dat nog eens mochten beseffen, Heer. En dat we eens gerust me mochten vinden. We zouden vanavond er iets van willen horen. Waar alleen maar de ware rust te vinden is. Dat ons die rust deed kennen. En dat ons de rust mocht opzeggen daarbuiten. Opdat we in gemeenschap en in vereniging met die meerdere Salomo zouden mogen komen. Dat is voor ons allen nodig. Met minder kunnen we het niet doen. Op wegreis naar de eeuwigheid. Mochten we het maar recht met die minder kunnen doen. En dat we de rust der ziel in hem zouden mogen vinden. Zo mocht u woorden toe gebruiken. Dat een blinde ziel zo geopend mocht worden. Uw volk mocht nog onderwijs ontvangen. Bemoediging en vertroosting. En dat ge weet wat uw volk van nodig heeft. In het strijdwerk van dit leven mocht u erfdeel gedachten zijn. Dat mocht nog even een oase doen vinden. De woestijn had moeite willen leven. Opdat mijn werk ook nog eens even uit zou mogen rusten. Gedenk zo de gemeente die opgekomen is. En gedenk hen die met ons niet konden opkomen aan deze plaats. Die wettig verhinderd waren. Wil gedenk aan de kerkenraad der gemeente. Wil u nog ontfermen over hen. En bijzonder ook over die oude broeder Aldoing. Gegeef hem de krachten en de gezondheid om voor te gaan. Mochten dat nog helemaal bestendigen. Gedenk al uw knechten. We hebben gisteren mogen vergaderen. En synode mogen houden. Je hebt een bijzonder wel gemaakt. De band werd gevoeld, werd gesterkt. Ach Heer, het is niet klein te achten als we in zo'n tijd nog zo'n eensgezindheid mogen waarnemen. Ach, dat we nog mee mochten rekenen, Heer. En dat er u nog voor mocht herkennen. En dat je nog mocht willen bestendigen. En dat je ook nog eens mocht willen betonen. Maar liefde wel. Daar gebiedt Heer de zegen. En daar woont hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen. Het leven tot in eeuwigheid. Zou ge ons nog willen gedenken als we de gemeente nog hebben voor te gaan? Ach, wil ons bewaren voor verwarde gedachten. die we zo gauw kunnen krijgen door al die omstandigheden. Open uw woord en dat uw vriendelijke aangezicht over ons in gunst doen licht. In de verzoening en wegnemen onze schuld uit loutere genade. Amen. De gemeente zette haar aangevangene godsdienstoefening voort om met elkander te zingen. Laten we nu maar één versje zingen, het vierde vers op Psalm 3. Psalm 3, vers 4. Kom, Heere, toon dat ge zijt met mij tot alle tijd. En dat ge mijn vijanden op het kinnebakken slaat. En hen breekt met de daad in stukken naar de tand. Van u is het, o Heere, goed dat men verwachten moet. Hulp en troost vroeg en spaat. Wat over uw volk hier stort gij, Heere, hoe de tier zeer rijkelijk is en aard. Vierde vers van Psalm 3. Daar zijn 60 helden rondom van de helden Israëls, die altemaal zwaarden hadden, geleerd in oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik des nachts. We worden hier bepaald bij het bed van Salomo. En we willen u even nader stilhouden, ten eerste bij wat met dat bed wordt bedoeld, en ten tweede dat dat bed wordt bewaard. Dus we worden hier bepaald bij het bed van Salomo. En willen dan zien ten eerste wat met dat bed wordt bedoeld. En dan zwijnt door dat dat bed te worden gelegd. Over dat bed van Salomo, waar we hier bij bepaald worden in deze tekstwoorden, zijn nogal verschillende verklaringen te vinden. Maar ik geloof dat het niet zoveel moeite hoeft te kosten om te weten wat met dat bed van Salomo wordt bedoeld. In het Hogelied immers vinden we steeds Salomo en de bruid aan het woord. In Salomo vinden we dan de verheerlijkte, de veroverde, meerdere Salomo aan het woord. En in de bruid vinden we de kerk aan het woord. Heel het Hooglied getuigt van de nauwe band van vereniging die er is tussen Salomo of Christus en zijn bruidskerk. Over die nauwe vereniging tussen Christus en zijn bruidskerk wordt er op een zinnebeeldige wijze in het Hooglied als een huwelijk gesproken. Nu kan het ons gelijk al duidelijk zijn wat met het bed van Salomo wordt bedoeld. Het is het bed dus waarop Salomo ligt, maar waarop ook zijn bruid ligt. Toch is het het bed van Salomo. We lezen zo opmerkelijk, ziet het bed dat Salomo heeft. De bruid heeft ook nog haar eigen bed. Heeft ze ook nog haar eigen bed? Ja, dat lezen we in het begin van dit hoofdstuk. In het begin van dit hoofdstuk lezen we, ik zocht er 's nachts op mijn leger hem die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Op haar bed liet Salomo zich dus niet door haar vinden. Salomo wil zijn bruid hebben op zijn bed. Op haar eigen bed zoekt de bruid rust buiten Salomo. Maar de rust die ze dan zoekt is een vleeselijke rust. Het bed waarop ze zich heeft neergevlijd is het bed van zorgeloosheid. Dat is eigenlijk het bed waarop wij allen van nature liggen. Op dat bed slapen we ons dood, of op dat bed zondigen we ons dood. Kan zijn dat we niet in de openbare zonde leven, maar dan zijn we toch zorgeloos gerust. En dan slapen we ons dood in onze godsdienst, omdat we daar genoeg aan hebben. Maar het kan ook zijn dat we ons doodzondigen. De vakantietijd is weer aangebroken. Hoeveel zullen er in de vakantietijd ook weer niet verongelukken op de weg? En hoeveel zullen er ook weer iets zijn die in een zondige weg het leven zullen moeten verliezen? Maar hoe het ook zij, we liggen alle tezamen van nature op dat bed. En op dat bed leven we in gemeenschap met de eerste Adam als ons eerste verbondshoofd. En in gemeenschap met de eerste Adam als ons eerste verbondshoofd kunnen we niet anders dan dus doodsvruchten dragen. We zijn dan ons geen gevaren bewust. We zijn als de hartslapende in het opperste van de mast. En dat er waar we van zoveel gevaren zijn omringd, want we zijn ons leven geen ogenblik zeker. We verkeren van nature in een ellendige, in een jammervolle, in een gevaarvolle staat. We hebben geen reden om gerust te zijn. En we kunnen ook de ware rust niet vinden, dat is onmogelijk. De goddelozen zijn als een voortgedreven zeestaat. Die kan niet rusten. Maar al is het dat de ware rust door ons in die staat niet te vinden is, zo zoeken we toch wel rust in die staat. Daarom zal die rust ons moeten worden opgezegd. Want we willen eigenlijk uit die ellendige staat niet worden verlost. Maar als God ons de rust opzegt, dan worden we een bedrukte. Een door onweten voortgedreven. Een ongetroost. Dan zal er geen rust voor ons te vinden zijn. Buiten de
Daar gaat de schuld ons drukken. Daar gaat het oordeel ons overal achtervolgen. Daar gaan we ook de rust zoeken in een verkeerde weg. Dan zoeken we de rust voor onze ziel in een weg van eigen werk. Jezus zegt, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, dan zal ik u rust geven voor uw ziel. Hij spreekt daar dus over een herwaarts komen. Men moet dus ergens vandaan komen, omdat men het verkeerd zoekt. Men zoekt dus de rust onder de wet. En de wet kan geen rust geven. Maar hoe komt het dat men rust zoekt onder de wet? Wel, die wet die heeft men overtreden. Door die wet wordt men beschuldigd, wordt men aangeklaagd, wordt men veroordeeld. En nu zoekt men het goed te maken voor al de overtredingen van de wet waaraan men schuldig staat. En men kan ook in de zonde zijn leven en zijn vermaak niet meer vinden. Door de wet is de kennis der zonde. Ik kende de zonde niet, zegt de apostel, dan door de wet. Maar als de wet gekomen is en op de zonde levendig geworden en ik ben gestorven. Dus daar komt een innerlijke strijd in de ziel. Men kan in zijn vorig leven niet meer verder. Men kan daar zijn vermaak niet meer in vinden. Men zoekt de wet tevreden te stellen. Maar die wet is niet tevreden te stellen. Die wet blijft de mens beschuldigen en aanklagen. Vanwege hetgeen dat door hem misdreven is. Vanwege de schuld dus die door hem gemaakt is. Maar die wet bepaalt hem tegelijk ook bij de schuld die gedurig door hem wordt gemaakt. En wordt dan bij elke zonde stilgezet. Hij gaat het zien dat zijn schuld dagelijks groter en meerder wordt. Hij gaat de zonde zien in al zijn eigen gerechtige werken waarmee hij God zoekt te behagen. Die wet doet hem de staat zien waarin dat hij ligt. En in die staat is en blijft hij met al wat hij doet verdoemelijk voor God. Dus zo geeft die wet hem geen rust. En toch ligt hij eigenlijk nog op een bed. En van dat bed moet hij juist af. En de wet, die zal hem ook van dat bed afdrijven. Die geeft er geen rust voor en alleer dat hij van dat bed af is. Als die dan niet uit genade wordt behouden, dan is het voor eeuwig verloren. Dan ziet hij zich als het ware regenrecht voor Gods oordeel. Dan zegt de Heer, gij dwaas, in deze nacht zou ik uw ziel van u afwijzen. Dan is het voor hem een verloren zaak. Hij zal genade dus behouden moeten worden, maar dat weet hij niet. Die weg die is verborgen voor zijn ziel. Hij heeft altijd God zoeken te ontvluchten. Maar hij moet God eens niet meer kunnen ontvluchten. Hij moet een vertorend God, een beledigd en een streng eisend rechter in de handen van. Er is een schulddragende borg, een schuldbetalende borg. Die heeft de schuld, die heeft de straf, die heeft de vloek der wet voor de zijne gedragen en weggedragen. Nu is er een bed waarop de ziel alleen maar ware rust zal kunnen vinden. Ach, u zult het nu misschien wel gaan begrijpen wat in dat bed van Salomo wordt bedoeld. En daar wilde ik u allereerst maar even op wijzen wat met dat bed bedoeld wordt. Wat is dan dat bed? Dat is het bed van Christus volkomen middelaarsverdiensten. In die volkomen middelaarsverdiensten heeft de Vader gerust. En daarin zal de ziel ook alleen maar rust kunnen vinden. Dan heeft de wet niet meer te vloeken. Dan heeft het recht niet meer te eisen. Dan is de verklagen der broederen de mond gestopt. Dan behoeft er niet meer betaald te worden, want er is betaald. Salomo brengt zijn bruid op het bed van was hij volkomen middelaars verdienste. Hier mag de bruid de ware rust der ziel vinden. Hier is de bruid vruchtbaar. Dat lezen we ook in het vorige hoofdstuk. Want daar horen we ze zeggen ook groent onze bedsteden. Wie bruid behoeft dus geen vruchtbaarheid naar bij zichzelf te zoeken. Die zal ze nooit kunnen vinden ook. Het is geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar die moet de grote les leren. Uw vrucht is uit mij gevonden. Nu ontvangt ze uit Christus middelaars arbeid. Alles wat tot het leven en tot de zaligheid van ons is. Ach, dat begrijpt het toch wel. Dat er over dat bed van Salomo eigenlijk wel heel wat is te zeggen. Dan zegt dat bed van Salomo ons dat het noodzakelijk is om het ware leven voor onze ziel te mogen vinden in de geloofsvereniging met die dierbare persoon. Dan zegt dat bed van Salomo ons dat het noodzakelijk is om in een geestelijk huwelijksverbond met hem gebracht te worden. Daar moet ik even op mijn nadruk op wijzen. Want mijn geliefde, we mogen in het gewone leven niet hoereren. Maar geestelijke hoererij met eerbied gesproken is door God ook niet toegestaan. En Salomo die later zich niet toe gebruikt. De apostel verklaart dat heel duidelijk. Als hij spreekt tot degene die de wet verstaat. En dan zegt hij, weet je niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En de vrouw is aan de levende man verbonden door de wet. Zodat ze een overspeelster genaamd kan worden. Als zij eens andere man wordt terwijl haar eerste man al leeft. Maar als haar eerste man gestorven is. Dan is ze vrij van de wet des mans, zodat ze geen overspeelster wordt genaamd als ze eens andere man zal worden. En zo wijst de apostel er in dat verband ook op, dat het noodzakelijk is om door de wet te sterven, omdat we God in en door Christus zullen leven. We zullen dus het leven moeten verliezen. Uit al waarin we het gezocht hebben, waarin we het lange tijd nog kunnen hebben gevonden. En dan moet ik u ook dit weer zeggen. In elke oefening van het ware zaligmakende geloof mag de ziel rust vinden. En naar de mate dat er geloofslicht mag komen in de ziel, mag er toch iets van aan de weet komen waar alleen de ware rust de ziel te vinden is. In het werk van een ander. En dan kan er kennis zijn gekomen van die dierbare persoon, dus middelwerks. Er kan ook al een diep inzicht zijn gekomen in zijn borgdochterlijke gang. In het geheim van zijn kerk heeft gedaan. Daarin heeft de ziel bij ogenblikken mogen rusten. Maar nog al te zeer drijft de ziel toch op het gestaltelijke leven. Daarom is het nodig dat er een afsnijdend werk in het leven gebeurt. Waardoor we de bewegelijke en de gestaltelijke gronden kwijtraken. En een onbewegelijk koninkrijk zullen mogen leren kennen. Daarom moet de ontdekking doorgaan. En als die ontdekking doorgaat, dan komen we er wel achter. Dat er van binnen nog wel wat anders is te vinden dan zoveel lieve godsdienst waar velen het bij stellen kunnen. Waarbij ze gedurig weer wat nieuws beleven en ontvangen. Want velen hebben eigenlijk geen ander leven dan een leven van genot. Het is waar dat Gods volk naar de mate de kennis mag zijn gekomen van de weg der verlossingen. Wat vanaf weet dat er een tijd kan zijn geweest in het leven. Dat als men het weer eens kwijt was, dat men niet rusten kon voordat men weer terug had. En dat men nu al eens zegt, oh, werd ik derwaarts weer geleid. En de Heer zegt ook nog, dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Maar anderzijds, dan moet er ook geleerd worden dat het noodzakelijk is om eens wat verder gebracht te worden. En om dat gestaltelijke leven kwijt te raken.
dan komt men erachter dat de weg anders is. Dan zal de ziel geen rust kunnen vinden buiten het bed van zelf. En hoe meer dat we zichzelf zal leren kennen als een goddeloos, hoe meer dat we dan de weet zal komen, dat al dat goed toch geen nut zal doen. Ten dagen van de vervolgenheid, maar dat de gerechtigheid alleen maar redt van de dood. Om het maar even kort aan te stippen. De bruid uit het hooglied weet hoe ze op het bed van Salomo gekomen is. Toen is haar schoon alles ontvallen. Buiten dat bed van zijn volbracht middelaarswerk. Toen heeft ze mogen ervaren, hier wordt de rust gezond. Want hier rust de vader in. Door dat werk van zijn zoon is hij volkomen bevredigd en vereerd. Hier heeft hij van de zonde en niets meer te eisen. Hier kan de bruid door de bruidegom gebracht worden. In zijn binnenste kamer. Hier wordt ze gevoerd in het wijnhuis, waar zijn liefde de barrière over haar is. Daar was ze de dierbaarste en de nauwste gemeenschap door een rechte weg met die gezegende meerdere Salomo verkeren. Zou ze nog in rust vinden? Zou ze nog in rust vinden in het werk dat hij gedaan heeft? Daar heeft ze niets aan toe kunnen doen. Maar daar behoeft ze niets aan toe te doen. En daar wil ze niets meer aan toe doen. En dat werk wordt haar volkomen toegerekend. Oh, dan mag het worden ervaren. Wij dat er verder zijn dan het geloof. En bevrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Heeft dan de bruid geen eigen bed meer? Jazeker heeft ze nog een eigen bed, want ze heeft nog een oude natuur. En die oude natuur die houdt ze over tot het einde van het leven. En het hooglied van Salomo laat het ons ook juist duidelijk weten, daar ga ik nu niet dieper op in. Maar toch, in het licht van wat in het vijfde hoofdstuk staat beschreven, moeten wij het hooglied van Salomo zien. Maar omdat die bruid op het bed van zorgeloosheid zich heeft neergelegd, en daar zegt ze in het begin van dit hoofdstuk al wat van. En dat de bruid erom op de deur geklopt heeft, en gezegd: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakt. Want mijn hoofd is vervuld met dam. En mijn haarlokken zijn vervuld met nachtdruppels. Maar de bruid is zorgeloos geweest en liefdeloos geweest en trouweloos geweest. En zij heeft gezegd: ik heb mijn voeten gewassen, zou ik ze wederom bezoeken. Ik heb mijn rok uitgetogen, zou ik die wederom aantrekken. Ze liet haar liefste staan. En als gevolg ervan, dat ze mij moeten zoeken in de straten en in de wijken de stad. Geslagen is geworden door de wachters van haar sluimerhoofd. En hem nooit meer had gevonden als hij zichzelf niet door haar had laten vinden. Dat geeft voor het verdere van het leven dus wel heel wat te zeggen. Want de bruid die moet erachter komen hoe ze altijd maar weer rust zoekt. In een verkeerde weg. Buiten de gemeenschap. Met de meerdere Salomo. Maar zo hebben we dus even naar u opgewezen wat er met dat bed wordt bedoeld. En dan kan het ons duidelijker gaan worden wat er verder wordt bedoeld. Als ons gezegd wordt hoe dat bed wordt bewaakt. Want er staat: ziet het bed dat Salomo heen. Daar zijn 60 helden rondom van de helden Israël. Die altemaal zwaarden houden, geleerd in oorlog. Elke hebben dus een zwaard aan zijn heup. Vanwege de schrik des stads. In de letterlijke zin zal dat wellicht het geval geweest zijn. Dat Salomo door zulke een lijfwacht van 60 helden werd bewaakt. We weten hoe dat hij in vrede en in voorspoed heeft geregeerd. Hij heeft in de vrucht mogen delen van de strijd en van de overwinningen van zijn vader David. Maar het boek, het hooglied is geheel geestelijk van inhoud. En wat hier beschreven staat, heeft dan ook zulke een geestelijke betekenis. Hier wordt gesproken over de bewaking van de kerk des Heeren. En dan wordt er gezegd dat Salomo 60 helden heeft. Wie worden dan met die helden bedoeld? Wel, allereerst worden daar de heilige engelen mee bedoeld. Zijn ze niet alle gedienstige geesten? die uitgezonden worden tot dienst van degene die de zaligheid beërven zullen. Zijn krachtige helden die zijn woord doen, gehoorzamende de stem zijn volks. Zijn legeren en zijn scharen zijn rondom degene die de Heere vreest. Ze verblijden zich in het werk der zaligheid. Ze verblijden zich over de bekering van één zonde meer dan over 99 rechtvaardigen in eigen hoofd die de bekering niet van nodig hebben. We hopen straks nog even op terug te komen. De bruid van koning Jezus zijn ook de heilige engelen lief. Maar nu worden met die helden in het bijzonder de door God geroepen leraars bedoeld. Zij zijn door God gesteld als wachters op Sion's muren, die gedurig wordt dag en nacht niet mogen zwijgen. De door God geroepen leraars zijn eigenlijk gewapende helden. Ze zijn gewapend met het woord van God en ook met de kerkelijke tucht. Zo zijn ze gewapend tegen alle afwijkingen van de zuivere leer en tegen de doorbrekende zonde. Maar dan moeten we in het bijzonder drie dingen even nagaan waarop hier gewezen wordt. Als er zo staat, ten eerste, die altemaal zwaarden houden. Ten tweede, geleerd een oorlog. Ten derde, elk hebben dus een zwaard aan zijn heup vanwege de schrik des nachts. Er wordt dus gezegd, ten eerste, dat ze altemaal zwaarden houden. Ze hebben het zwaard des geestes. En dat is Gods woord. Het zuivere woord hebben ze te prediken. Anderen hebben ze daarin te onderwijzen. De zuivere leer der waarheid hebben ze ook te verdedigen. Maar daarom moeten ze ook geoefend zijn ten oorlog. Wat wil dat zeggen? Wel, ze zijn ertoe geroepen om de zuivere leer der waarheid grondig te onderzoeken. Een leraar die niet afweet van de leer van Gods woord kan geen leraar zijn. Die komt met een gemoedelijk praatje op de stoel. Dat vinden velen ook zo aangenaam. Maar er wordt een christen gepreekt buiten Christus om. Tot de wet en tot de getuigenis. Als ze naar dat woord niet spreekt, zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Die door God geroepen zijn om zijn woord te spreken. Die moeten de schrift kunnen verklaren. Die moeten de zuivere leer de waarheid kunnen toelichten. Die moeten daar vast in staan. Maar die moeten dan ook in de geestelijke strijd geoefend en sterk geworden zijn. Daarom spaart de Heer niet voor de strijd. Van binnen en van buiten. Die strijd is zo noodzakelijk voor hen. Daar worden ze als het ware door gevormd. Ach, we hebben dat van de week dan nog even kunnen aanvoelen. Van onze geliefde broeder dominee de Groot. Want we hebben met aangenaamheid zijn predikatie mogen beluisteren op de bidstond voor de synode. En we hebben hem zelf ook nog een weinig mogen vormen tot de dood in de middelijke weg. Maar we mochten hem nu beluisteren. En we mochten toch horen hoe dat de strijd hem had gevormd. Want de strijd is hem ook niet gespaard gebleven. En dan heb ik ook iets teruggekregen uit de ambtelijke weg die ik zelf heb moeten gaan. Want de strijd is me ook niet gespaard gebleven. En dan kan men wel zeggen, oh ja, je moet voor de leer niet zo strijden. Dan moet je je niet zo druk om maken. Maar mijn geliefde, als we de leer kwijt zijn, dan zijn we alles kwijt. Houd dat dan toch maar vast hoor. Want onze bevinding zal toch aan Gods woord onderworpen moeten zijn. Hoor. En zal de toets van de zuivere leer van Gods onbedriegelijk getuigenis moeten kunnen doorstaan. En daarom weet de Heer wel voor te zorgen bij zijn knecht. Dat ze door de strijd heen vaste gangen krijgen in zijn woord. Dan gaan ze te meer en te scherpen de dwalingen onderkennen. Dan krijgen ze juist de gave van de onderscheiding der geesten. Er steken altijd zoveel verkeerde geesten de kop op. Het is daarom ook nodig dat ze die geesten zullen onderscheiden. Geliefde, geloof, niet een niet-gelijke geest. Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Zo moeten ze geoefend zijn ten oorlog. Maar ze moeten dat zwaard ook altijd bij de hand hebben. En dat om degene die de kerk willen verwoesten te bestrijden. En daarom wordt hier ook zo gezegd, elk hebben dus een zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik des nachts. Ze moeten dus waakzaam zijn, tegen alle afwijkingen van de zuivere leer, tegen de minste geringste afwijking. Dan kan men zeggen, dat doet men zoveel, het is maar een accentverschil. De een laat hier meer de nadruk op vallen en de andere laat daar meer de nadruk op vallen. En daarom moet je je daar niet zo druk over maken. In hoofdzaak is men toch wel eens over de leer. Bij de geliefde, als God maar enige mate de zuivere leer afwijkt, dan gaat het in die weg steeds verder. Want je bent op het verkeerde spoor gekomen. Daarom moeten die helden waakzaam zijn tegen alle afwijkingen. De rechter of de linkerzijde. Van de zuivere leer der waarheid. Maar ze moet ook waakzaam zijn. Opdat alle beroeringen die door verkeerde geesten en soms ook door gewichtig doende mensen worden verwekt, gestild zullen worden. Er wordt hier dan ook gesproken over de schrik des nachts. In de nacht zijn er altijd veel meer gevaren dan op de dag. Gevaren van dieven, gevaren van moordenaars, gevaren van verraders. Oh ja, we weten het wel, in bijzonder in deze tijd, dat doen al zulk soort mensen hun werk ook wel op klaarlichte dag. Maar meest doen ze toch hun werk in de nacht. In de nacht komt er ook, zoals men wel eens terecht opmerkt, het onverdierde uit de holen. De kerk kent meer nachten dan dagen. Oh, wat kan het soms donker worden voor de kerk. De kerk heeft al door zoveel donkere tijden heen moeten. Het is nu in het bijzonder ook wel een donkere tijd die we beleven in alle opzichten. Gods geest werkt weinig meer. Maar in zulke donkere tijd heeft de Heer toch nog zijn knechten ook gelaten. Die hun werk moeten doen. Die moeten de schrik des s'nachts trotseren. Daar zijn gewapende helden voor. Gevoelen ze zichzelf dan altijd zo heldhaftig? Wel, nee, helemaal niet. Maar hier lezen we wat de Heere van hen getuigt. Want als ze zwak zijn, dan zijn ze juist machtig. En al ontzint er ook duizendmaal de moed. Maar God spaart hen niet voor de strijd. Maar werpt hen midden in de strijd. En gaat met hen door in zijn eigen weg. En dan zullen de jongelingen moeder en mat worden, de jongen gewisselijk van. Maar die de Heere verwachten, die zullen de krachten vernieuwen. Die zullen opvliegen als de arenden, die zullen lopen en niet moe. En die zullen wandelen en niet mat worden. Zo blijft het bed van Salomo bewaard. Daar zorgt Salomo zelf voor. Want hij wandelt als de beroofde koning van zijn kerk tussen de zeven gouden. En hij houdt de zeven sterren in zijn rechterhand. Maar zo blijft dus ook eigenlijk, en daar wil ik naartoe, de staat van Gods kerk beveiligd en bewaakt. De bruid geniet een welverzekerde rust in de geloofsvereniging met haar hemelse zielenbruidegom. Maakt ze dan geen kennis met de schrik des nachts? Oh ja. Wat is de ganse helmacht erom te doen? Om die rust te verstoren, om de gemeenschap te verbreken. Oh, die schrikken s'nachts. Die pestilentie die in de donkerheid wandelt. Dan schijnt het die bruid toe. Alsof ze niet in gemeenschap met Salomo leeft. Dus er wordt hier gesproken over de schrikken s'nachts. En dat begrijpen we ook wel. Dat hier sprake is. Van de staat waarin Gods kerk hier op aarde verkeert. Wat de verheerlijkte staat van de kerk betreft, die in naam als dan geldt het ervan, al daar zal geen nacht zijn. Maar hier wordt gesproken over de strijd in de kerk op aarde. die strijden de kerk krijgt te maken met de schrik des nachts. Die leeft in een wereld die het boos ligt. Een wereld waarin de ongerechtigheden veelvuldig worden bedreven. En die ongerechtigheden die roepen om het rechtvaardige en het ontzaggelijke oordeel Gods. En als God met zijn oordelen de ongerechtigheden gaat bezoeken, oh, dan maakt men ook uitwendig kennis met de schrik des nachts. Jonge mensen weten het er niet meer van. Je hebt de oorlog niet meegemaakt. En veel ook onder ons hebben ook de watersnood niet meegemaakt. Wat is nu ook alweer 22 jaar geleden dat die watersnood hier het eiland ook zo zwaar geteisterd heeft. Maar wij hebben er ook middenin gezeten. We weten van die schrik des nachts. Daar weten de mensen van bewust. Die zo 30, 40 jaar zijn of nog ouder. Want die schrik des nachts toen met de watersnood. Maar die weet ook van de schrik des nachts uit de tijd van de oorlog. En wat zal ons te wachten staan als de Heer met zijn oordelen de zonde verder zal gaan bezoeken. Als de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in roep. En dat die grote en die doorluchtige dag des Heeren komt. Oh, die schrik des nachts. Maar dan zal het toch gelden voor degene die in de schuilplaatsen zal roosten zijn gezeten, dat hun tent veilig zal wezen. Zoals Psalm 91 wat weet. En dat hebben ze ook ervaren in zulke tijd. Want koning Jezus blijft met zijn kerk alle de tijd tot aan de volleinding der wereld. Maar er is verder ook over een schrik des nachts te spreken. Die men uit de ziel leert kennen. Er komen nachten van geestelijke aanvechtingen en bestrijdingen. Van verlatingen. Van verbergingen van Gods aangezicht. Nachten waarin we geen vrije toegang kan vinden tot Gods troon. Dan wordt het de ziel wel zeer benauwd in zulke nachten. Dan heeft de Jeremia moeten klagen. Hebt u met een wolk bedekt. Dat er geen gebed door kan. O, als er ooit een van de Bijbel eigenlijk ook kennis te maken met de schrik des nachts. Dat is toch Jeremia wel geweest. We weten dat hij tot twee keer toe de dag van zijn geboorte heeft vervloekt. Hij heeft gezegd, ik zal in zijn naam niet meer spreken. De mannen van Anen tot. De stad waar hij geboren en opgegroeid was. Die had een aanslag op zijn leven gesmeed. Hij wist het niet. Maar toen hij dat er weet kwam, is hij ervan geschrokken. Maar wat heeft de Heer tot hem gezegd? Zie als geloof met de voetganger, zo maken ze moeder. Hoe zult ge u dan mengen met de paard? Als ge nog niet vertrouwt in een land van vrede, hoe zult ge het maken? In de verheffing van de Jordaan. En met de verheffing van de Jordaan heeft hij kennis gemaakt. Als hij zat op de muren van Jeruzalem, op de puinhoop. En als hij daar heeft moeten klagen, ik ben de man die ellende gezien heeft. Door de roede zijn de verborgenheid, hij heeft me gevoerd. In de duisternis en niet in het licht. Als we het hebben over de schrik des nachts, dan kunnen we denken aan wat de psalmisten daarvan hebben vertrouwd. Dat denken we aan de hemel in Psalm 88. Van de jeugd af aan ben ik doodbrakende. Ik draag de gevaarlissen. En ik ben kwijt van moeder. Die maakt ook kennis met de schrik des nachts. Die moest zeggen, je hebt me neergelegd in de onderste kuil. In duisternissen en in diepte. Ik ben gerekend bij degene die in het graf zijn. En die geniet meer. We denken aan wat de prediker zegt. Dat de dagen der duisternis velen zullen zijn. En als die dagen der duisternis komen. Dan kan men soms ook wel zo bang gaan worden van de natuurlijke nacht. Dan weet men er ook wel van. En waarom zijn ze net zo bang worden? Omdat er nog eens veel van de oude wordt. O, die bange donkere nachten toe. Waarin men met die helse verschrikkingen kennis maakt. Dan komt men erachter. Want het zijn zal om eeuwen onder de macht van de boze te verkeren. Eeuwig door Satan beangstigd en benauwd te worden. dan gaat u ons kwellen met de inwonende zonde en de inklevende begeerlijkheid en verdorvenheid. Met die zonde waar we het zwakst voor zijn. Met de zonde die we vroeger in ons leven hebben bedreven, want die komen terug. Dan schijnt het alsof de zonde ons zou naar eeuwig verderf zullen voeren. Naar een eeuwige bange donkere nacht. Dan maakt het ongeloof zich meester van de ziel. Dan is er geen vertroosting en verkwikking, maar dan is er alleen maar beroering en verschrikking. Oh, die schrik des nachts. Maar er wordt hier gezegd dat het bed van Salomo bewaard blijft. En dat onder de schrik des nachts. Omdat er 60 helden zijn rondom de bed van Salomo. Zie het bed van Salomo. Oh, is dat niet een wonder dat Salomo zulk een bed heeft. Een bed waarop de bruid wil rusten. Een bed dat bewaard blijft door 60 helden rondom. Het bed van zijn volkomen middelaarsverdienst. Op grond van zijn volkomen middelaarsverdienst is Salomo opgevaren in de hemel. Is hij vereerlijkt aan de rechterhand des vaders? Mag hij nu zelf rusten van het werk dat hij hier op aarde heeft gedaan? Maar hij onderhoudt toch vanuit zijn hemels heilig tot de gemeenschap. Met zijn strijden daar en daar hier op aarde. Door de bediening van die dierbare geest. En dan mogen we tot de ogenblikken komen. Dat men door het ontsloten voorhang zo mag heen blikken. En dat men dan die meerdere zalen het oog mag krijgen. En dat men geloven mag vlees van zijn vlees. En been van zijn benen. Zeg. En dan zal men met de apostel mogen zeggen. Wie zal ons dan kunnen scheiden van de liefde God. Die daar is in Christus Jezus onze Heer. Ik leef, zo zegt Salomo. En hij zult leven. Nee, hij heeft het voor zichzelf niet nodig hoor, dat zijn bed bewaakt blijft. Het is voor die bruidskerk nodig. Dat bed bewaakt blijft. En dat ze dat eens zien mag. Want altijd dat geliefde dat bed dat wordt bewaakt, maar men ziet het altijd niet. Ik denk aan een Elisa. Heel leger kwam er op de been voor ene man. De stad werd belegerd om Elisa gevangen te nemen. Dan kom je toch wel in de benauwdheid. Dan maak je toch wel kennis met die schrik des nachts. Ja nou. Maar de Heer opende zijn ogen en liet hem zien dat de ganse berg vol vurige paarden wagen was. En toen zag hij dat degenen die voor hem waren meer waren dan degenen die tegen hem waren. En zijn knecht had er geen hoop voor. Maar daarom bad de Heer wil zijn ogen er ook eens voor open doen. Ha, dan zag hij het ook zien. Hij doet er echt hetzelfde te zien. Zie je wel, onze ogen moeten er maar voor geopend worden. En als we dat weer eens mogen zien, ach, dan kijken we weer over alle omstandigheden heen. En dan mogen we toch weer eens geloven dat de Heer met ons is. En dan gaan we zijn naam de vaandelen weer eens opzetten. Geen onheil zo dan de stad verstoren. Die God gewoning heeft. Dan kan er eerlijk geen kwaad bij. Want het bed van Salomo blijft bewaard. En in de bangste en donkerste nacht mag de bruidskerk gaan roemen. In die trouwe bewarende zorg. En dan wordt het toch wel eens ervaren. En dan mag het hartelijk ook met de dichter meezingen. Wat we even willen opzingen uit Psalm 42. Het vijfde vers. Psalm 42 vers 5. Al de grote wapenstroom. Zijn Heer over mij gegaan. En mij over het hoofd gekomen, maar heb me bij te staan. Daags toont gij uw goedheid en s'nachts uw barmhartigheid. Die zal ik u eren beleiden, gij hoedt mijn ziel te alle tijd. Vijfde vers op Psalm 42.
de zaak waar we hier ook weer van bepaald worden. Als er staat, ziet het bed dat Salomo heeft. Heeft Salomo een bed nodig? Salomo heeft geen bed nodig. Christus heeft geen bed nodig. Heeft hij een bruid nodig? Heeft hij een bruid nodig? Hij was des vaders voedseling van eeuwigheid, onze vermaking. Volmaakt verheerlijk in zichzelf, de volzalige God. De Heer is de waarachtige God, de eeuwige vreemde. Maar Salomo zegt, de snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevat. Ja, schoon erger is mij geworden. Salomo heeft een bruid gegeven, de vader heeft een bruid verkocht. Salomo heeft de bruid voor zijn rekening genomen. Hij is gekocht met de prijs voor zijn kop. Dat is bed. Dan kan die bruid alleen op rust, want die bruid is een zwarte duif. Die moet in het begin wat hooglied al zeggen, ik ben zwart. Maar ze mag daar toevoegen dat ze ook liefelijk is. Maar dan liefelijk is Salomo. Ik heb u gezegd dat al wat we lezen in het hooglied door ons gezien moet worden in het licht. Van wat we in feite hoofdstuk lezen. Dan zien we wie de bruid in zichzelf is, wie ze in zichzelf blijft, maar ontvangen en genade. Hoe liefdeloos dat ze handelt omtrent Salomo, hoe verschillend dat ze handelt omtrent haar eigen zaligheid, want dat ligt erop gesloten. Dat als ze dus aan de bruid lag, de bruid nooit op de zaligheid zou komen. Maar heel het hoofd iets spreekt weer over het goddelijke werk. En zo wordt hier gezegd, zie het bed dat Salomo heeft. O, die tweede persoon in dat aanbiddelijk goddelijk wezen heeft een bed. Waarop hij zich neerlegt met zijn bruid. En dat bed dat blijft bewaard. Die bruid kan nooit meer buiten de zaligheid van. Salomo zegt dat ze in zijn handen is. En dat niemand ze daaruit zal gebruiken. Laat zijn spaars. Dat hebben we dus nu vanavond even mogen beluisteren. Je zult zeggen, ja, dat kunnen we allemaal weten. Dat staat toch in Gods woord. Dat staat door heel de schrift heen ons vermeld. Hè, dat er een vrije verkiezing is. En dat die door God verkoren geroepen worden. Dat die zalig moeten worden. En waar het ook doorheen gaat. God helpt zelf weer uit en door. En de Heer zal ze veilig leiden door zijn raad. En daarna neemt hij ze op in eeuwige heerlijkheid. Komen er dus moeilijke omstandigheden uitwendig. Want hoeft de moed niet verloren te doen gaan. Want Salomo die zal wel zorg dragen voor zijn bruidskerk. Wacht even voordat je verder gaat. Je bent aan het woord als een grote held. Nou ga ik je wat vragen, tot nu je littekens is. Dan moet je je littekens eens doen. Ja, ja, want er zijn heel wat helden. Die weten dat allemaal heel goed te beredeneren. Maar je moet eens naar de littekens vragen. Er wordt hier gesproken over helden, maar die helden die hebben wonden opgedaan, hoor. Oh ja. Die zijn geoefend ten oorlog. Maar die hebben de slagen niet mis kunnen lopen. Nee, nee, moet je echt niet denken. Je wordt zomaar niet de held die geroefd is ter oorlog. Dan gaat door de diepte heen. Door zulke bestrijdingen waarin je het echt niet meer kunt bekijken. Dat Salomo een bed heet en dat bed bewaakt blijft. Dan ziet je er niets meer van. Maar door zulke weg zal het juist waarde gaan krijgen wat we vanavond hebben mogen bewijzen. Daarom heb ik u gezegd, het licht moet er altijd maar over opgaan. Dat is zo noodzakelijk. Oh, mijn geliefde, het zal voor ons allen nodig zijn allereerst. Dat we dat bed van Salomo leren kennen. Daarom hebben we eerst even gezien wat er met dat bed bedoeld wordt. En ja, je kunt er vele verklaringen over vinden zoals ik gezegd heb. Maar ja, als we het met ons natuurlijk en verstandelijk licht moeten gaan verklaren, waar komen we dan terecht? En men kan dan ook de bevinding wel verwerpen, maar men zal toch niet terecht kunnen verklaren wat het bed van Salomo is, als men de bevinding niet herkent en als men zelf geen bevindelijke kennis bezit. Dan weet men niet wat het bed van Salomo is. We moeten eerst eens rusteloos over de wereld hebben gegaan. En buiten Salomo geen rust hebben kunnen vinden. Tot de kennis van Salomo zijn gebracht. En van het werk dat hij gedaan heeft om te weten wat het bed van Salomo is. Dan hebben we het ineens eenvoudig gezegd. O, mijn geliefde, we zult geen van allemaal minder kunnen doen. O, het zou wat zijn als we straks kennis maken met de schrik des nachts. Maar dan van een eeuwige donkere helse nacht. O, wat zou dat een schrik wezen als we in de hel zullen opwaken. We zijn er misschien al zo dichtbij. We zijn ons leven geen ogenblik zeker. De dood kan vannacht binnen de venster klimmen. Oh, die schrik. Straks kunt ge verongelukken op de weg. Dat is het einde van uw leven. Kom. En dan niet bereid. En vanavond de waarheid nog beluisterd. Dan komt ge eeuwig onder de macht van Satan terug. Dan zult ge eeuwig weten waar we vanavond maar een stipje van hebben kunnen zeggen. Want de schrik is nog. Want we kunnen van het een zowel als het ander altijd maar een klein stipje zeggen. Ik kan u nooit recht zeggen wat het zijn zou voor eeuwig verloren te moeten gaan. Ach, daar kun je enige indruk in de middelijke weg van geven, kom. En dat de Heere zijn woord mocht gebruiken tot het eind dat gewerkelijk is gerust en mocht vinden. Dat je geen rust mocht vinden buiten het bed van Salomo. Je zult zeggen, ja, er is vanavond gesproken over een grote zaak. Ging ineens maar op dat bed van Salomo aan. Oh, heb je dat aangevoeld? Heb je dat begrepen? Ja, ja, je zult zeggen, maar ja, kijk, die toeleidende wegen en wat een mens toch allemaal al niet kan hebben ervaren en ontmoeten, dat hij toch nog geen kennis van Salomo heeft. Dat hoor ik ook altijd zo graag verklaren. Waarom hoor je dat zo graag verklaren? Ja, maar kijk dan. Hoor ik toch ook nog eens iets waar ik dat toch niet helemaal vreemdeling van ben. Ja, maar wilt ge daar rust in vinden? Wilt ge graag dat u een weg tot zaligheid gepreekt wordt buiten Christus? Mijn geliefde, nu ga ik weer wat zeggen. Wat ga ik u zeggen? Als ik gepreekt heb, en ik heb de meerdere zalen wel niet echt gepreekt, en hij is niet naar voren gekomen in de prediking. En ik heb de weg niet aan kunnen wijzen in hem. Dan ben ik niet bevredigd. Nu doe ik u een vraag. Zijt gij wel bevredigd? Als ge Salomo niet hoort verklaren. Als ge de weg der zaligheid en de weg der bevrediging niet hoort voorstellen. In die dierbare persoon alleen. De zaligheid in hem. Zijt gij wel bevredigd? Mocht je het wel nakijken. Er is toch onder de hemel geen andere naam de mensen kinderen gegeven dan welke we zalig moeten worden. Er is werkelijk geen andere middel en een zalig maken. Er is echt geen andere weg tot de zaligheid. We moeten op het bed van Salomo zijn. Daarom, ik kan niet anders spreken. Ik wil niet anders spreken ook. Werkelijk niet goed. Waarover preken? Of nou het Oude Testament is of het Nieuwe Testament, doet er niks aan toe. Maar Salomo moet met het punt zijn. Er was een docent in Engeland. En die liet zijn studentenpreekvoorstel doen. En toen die student zijn preekvoorstel had gedaan, was de docent niet bevredigd. Dat liet hij goed blijken. Die student die zegt maar wat markeerde daarna zegt eens. Was mijn taal en mijn stijl niet goed? Oh, dat ging al wel. Daar had hij geen aanmerking op. De toelichting van het tekstverband, was die niet goed? Daar heb ik ook zozeer geen aanmerking op. En mijn exegese van de tekst op zichzelf, was die niet goed? Nou ja, op zichzelf ging dat wel. Maar toch ontbrak daar juist het voornaamste in. Wat ontbrak er dan? Christus ontbrak erin. Ja. Dat ontbreekt er net alles in. Ja, maar hij zei, die lag me net niet zo in een tekst verklaard. Oh, zegt die docent. Hij zei, moet ik je vragen doen. Zou je ergens in Engeland kunnen worden neergezet? Van waar er geen weg meer naar Londen is te vinden. Hij zegt, ik geloof waar dat je op een Engeland komt, dat er altijd nog wel een weg naar Londen te vinden is. En hij zegt, welke tekst dat je pakt uit Gods woord, maar altijd is de weg naar Christus te vinden. Hij is de inhoud van de hele schrift. Oh, hij wordt ons hier zo dierbaar voorgesteld. En werkelijk, maar gaat er toch bij leven. Als men die persoon mag vinden in de schrift. Als we hem nog voor mag stellen. Dan is spreken het liefst het aangenaamste werk wat we doen gaan. Waarom? Eén wordt door de woorden trappen. Op hoofd van David's grote zonde. Dan word ik hem al degen. En dan wens ik echt geen rust te spreken buiten bed van samen. Nou, dat niet. De middelen er even moeten doen om de rust te verwerken. Oh, die echt zo'n bange nacht ervoor moeten doorworsten. Oh, die schrik is thuis voor de middelen. Toen hij daar lag te kruipen in het stoppende hof, het zeeën. En tot drie maal toegebeten, ik ben verder niet meer mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil misschien. Oh, die schrik is thuis van God kwam om zijn eer. En dat recht moest voldaan en bevredigd voordat de mensen zo diep gevallen en zonk. En hoe ze uit die diepgevallen staat worden opgegaan. Daarom moet die middelaar zo laag en zo diep moeten buigen. Zouden we daar niet wat van aan de week moeten komen? Of is er in het paradijs niet iets gebeurd? Wat alleen maar goed te maken was door dat werk van die meerdere Salomo. Wat dan ook nodig is dat onze bondsbreuk ons ontdekt. Dat we weten wat onze staat in adem is. Dat we weten welke scheidingen tussen God en ons door de zonden is gekomen. Een scheiding die buiten en middel en nooit is weggebleven. O God, mochten wij het ertoe gebruiken. Om ons die gescheiden staat eens recht te doen zien. Om ons die breuk te doen kennen die is gekomen door onze diepe val. Een breuk die niet geheeld kan worden bij al onze vrome werken. Oh, mens kan lang in een vrome weg gezocht hebben. En vele schijnt erin te hebben gevonden. Ze komen nooit op het punt dat het radeloos verloren voor hen is. En dat er voor hen buiten Salomo in behouden is. Dus er komt nood. Maar die moet ik toch ergens naar waarschuwen. Want zal dat toch naartoe moeten? Eerlijk, daar moet ik toch naartoe. Weet je er wat van? Als je er nog niets van weet. Ik hoop dat Gods geest zo met u gaat twisten. Dat je werkelijk geen rust meer vindt voor het volgende zielenvoet. Dat je niet bekeerd wordt in uw eigen ogen met wat je denkt te hebben beleefd. Zonder dat je ooit een verloren mens bent geworden. Werkelijk. Dan moet ik u met alle ernst op wijzen. Want ik zeg het wel eens meer. Ik had niet genoeg zeggen. Ik heb het gehad over een gevaarvolle staat. Ach, ik was verleden week nog ergens. En die man die zei, hij zegt, zal maar eerlijk zijn, ik word zondags nog wel eens vijandig ook, hoor. Onder die waarheid. Hij zei, ik voel dat de waarheid is, maar ik word vijandig onder soms. Want hij zei, ja, je wordt toch ouder, je hebt het niet, je kunt het niet nemen. Ik kan die redenering heel goed begrijpen. En ik hoor dat nog liever, dan dat ik al die vrome praatjes hoor. Waar je niks voor hoeft te geven. Ik heb tegen die man gezegd. Die zegt, man, het is nog niet zo gevaarlijk met je gestel. Dan wil je er totaal buiten staat. Dan moet je zelf eerlijk herkennen. Maar het is nog niet zo gevaarlijk met je gestel. Dan met een mens die wat heeft. Want die raakt niet meer kwijt. Eerlijk niet. Nee, je raakt niet meer kwijt. Dat zie je over het algemeen. Je gaat erop door tot aan het einde van zijn leven toe. Om het droger uit te komen in de dood. Oh, dat zie je wel dikwijls. Als men zo heimelijk grondje heeft, geeft een nieuwe prijs. Oh, daarom, mijn geliefde, mocht er maar recht omgekeerd worden. Dat zal toch noodzakelijk zijn, buiten Christus mocht alles schoon ontvallen. Of als het totaal verloren is, als een vijand uit genade, door zijn verdiensten gezaligd worden. Dat is het wat. Heb je wel eens gezien in de radeloze toestand van uw ziel, dat het bed is waarop alleen uw ziel maar rust kan hebben.
dat je door het werk van een ander zalig moet worden. Heb je daar al zo van gezien? Misschien zegt het dat durven, dat kan ik niet ontkennen. Dan wil ik u daarop geen rust geven. Maar ik wil ook tonen dat ik zuivere waar ontdekkende werk niet wegsla. Dat doe ik niet. Echt niet hoor. Maar Gods weg leidt altijd daarheen. Dat de mens daar terecht komt wat de catechisme zo duidelijk voor ons aanwijst. Dat hij uitroept in de dood van zijn verlorenheid. Na de maal we dan uit rechtvaardig worden, Gods tijd, welke eeuwige straffen verdiend hebben, is er nog één middel. Om de maal met die de straf te gaan. En weder voor genade te komen. Dan moet dat middel worden ontdekt in een ander. Dat middel is er als men betaald wordt. Door zichzelf of door een ander. Hoe kan het dat door een ander? Dan moet dat door een middelaar zijn. Een middelaar die waarachtig en verder mens is. En meer dan alle mensen die er waarachtig is. Daar moet iets van zijn ontdekt. Dan gaat ons hart naar deze waarheid uit. Als er kennis mag zijn gekomen van die persoon. Als er enig licht mag zijn gekomen in onze ziel over het werk wat hij gedaan heeft. Dan heeft onze ziel daarin ook rust over. Ik heb het u gezegd, dan is het toch zo dat de wethouders niet vloeken kan en het recht niet van zijn eisen kan. Dan is de schuld ertussen uit. Dan mogen de vrede van zich onze ziel smaken. Dan wordt de liefde van saaf mogen kennen. Oh, dan worden we toch al zo aan die dierbare persoon verbonden. En dan is er een tijd waarin dat er aangename zoete omgangen met die persoon mogen zijn. Weet je daar iets van? Je zou zeggen, ja, maar dat plegen ben ik ook kwijt. Maar ben ik kwijt? Ja, dat is noodzakelijk dat je dat ook kwijt raakt. Want het wet waarop je alleen maar rusten kunt, dat is het wet van het werk dat hij gedaan heeft. Dat is het wet waarop je alleen maar rusten kunt. Daarom moeten we de grond kwijt uit het gestaltelijke leven. Het is noodzakelijk te weten wat het bed van Salomon is. De bruid uit het hooglied had geestelijke kennis. Ze was ver afgeweken, maar ze kon zeggen, ik sliep wat hartelijk. En als ze de maagden tegen is gekomen, die ook liefde hadden tot de bruidegom, van wie de bruidegom niet onbekend was, de dochter van Jeruzalem. En ze hebben aan haar gevraagd, totdat de bruidegom eruit zag, dan kon ze dat vertellen. Al was ze kwijt als stenen, dat ze nooit meer vinden kon, maar ze zegt, is mijn liefste, en die dronk en draagt de bedieren van de 10.000. Voelt ge het wat nodig is? Voelt ge het wat gemist? Oh, dat je dat maar recht mag voelen. En dat er toch maar geen rust mocht zijn, voordat we dat nog mag voelen. Maar dan weten we het uit het hoofd. Voordat de bruid gedurig op haar eigen bed terechtkomt. Maar de bruidegom gunt ze daar toch geen rust in. Ze zoekt altijd maar weer rust. In een zorgeloos leven. Ach ja, we zijn alleen maar rustzoekende schepsels. Maar ze mag daar geen rust in vinden. Ze mag rust vinden in de wereld. Er moet een vreemdeling op aarde zijn. Leven moet bij Christus zijn. Geboren in God. We moeten door de dierbare leiding des geestes steeds nauwer door druk en door kruis aan Salomo verbonden worden. Want dat is zo het leven voor onze ziel. Zoals dat ik leef, niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Oh, dan zullen we het weten. Dat we steeds bij hem moeten zijn. Om weer rust te mogen vinden. En dan schudden we iedere keer het juk van ons af. Maar Salomo zegt, neem ik het juk. Want de juk is zacht, dat was niet. En als je het juk op u neemt, dan is het rust in de ruzie. Dan moet achter de grote kruis dragen. Zo brengt u op zijn weg. Zo doet u ervaren onder de schrik des nachts dat de 60 helden rondom zijn. Dan krijgt God de heilige engelen lief voor. Die u bewaken in het leven. Die straks de ziel van de arme lazers dragen in Abrahams volk. En u eeuwig zullen omringen. Altijd. Waar geen nacht meer zijn zal. Waar geen dood meer zijn zal. Waar geen rouw, waar geen moeite, geen gekrijt meer zullen zijn. Maar waar het een eeuwig rusten zal zijn. Want er blijft een rust over voor het volk van God. Amen. Och, Heer, u hebt het nog gegeven. Dat uw woord nog mocht uitdragen hier te plaatsen. We hebben moeten denken onderweg. Dat we hier vanavond wellicht niet zouden kunnen voorgaan. Maar u hebt het nog geschonken, Heer. Dat we nog voor mochten gaan. Het ons is altijd nog veel gebrek. Ge mocht het onze genadiglijk verzoenen. Ge mocht het u zegenen. Ge mocht het de gemeente gedenken. Het zou groot zijn. Als gij toch de prediking van uw woord nog mocht hebben gebruikt tot zaligheid. Heer Jezus, toen we naar het land te gaan, erheen en zijt te gaan, moest ge eerst een storm op zee verduren. Die gingen daar vooraf. Het is bij uw knechten ook wel eens zo. Dat is hier ter plaatse ook nog eens een keer gebeurd. En toen werd die geliefde broeder ouderlingen voor ingewonnen. Om het leraarsambt te mogen bekleden. En dat heeft het dan mogen doen ook onder ons. En dat wel niet voor een lange tijd. Maar ik wil licht een spoor nagelaten. O Heere, we weten het maar niet wat toen alles zo moet gebeuren. Maar gij mocht het nog geven dat uw woord zijn kracht nog mocht hebben gedaan. Uw naam tot Heere, dat uw koninkrijk eruit gebreid mocht worden. En dat alles uitgenade. Wel zo nog met ons gaan, als we van hier gaan, als in veiligheid geleid op en over de weg. We waren vooral voor bewaard om te blijven. En dat uw aanschijn ligt over onze ziel en dat alleen om uw lieve zoons wil. Amen. Zingen we tot slot het derde vers van Psalm 46. Psalm 46, vers 3. Midden in haar woont God geprezen. Hij wil eeuwig goed bij haar wezen. Niets zal ze bewegen voortaan, want de Heere wil ons altijd bijstaan. Veel volks is ons geweest, zeer tegen koninkrijk en ook beweeg. Van haar gerucht al zo dat scheen verging, de aard en hemel meteen. Derde vers van Psalm 46.
Thank you.
dan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heers. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u. Amen.